Vader in de hemel, we willen ook deze studie van deze morgen in uw handen leggen. Heer, als we nadenken over de 7 ik ben uitspraken van Jezus, Heer, dan raken we iedere keer weer opnieuw onder de indruk van wie Hij is en wie Hij voor ons wil zijn. Ik wil bidden voor Wim. Heer, wilt u Wim zegenen? Wilt u hem vullen met uw geest, met uw wijsheid, met uw kracht? Heer, om de boodschap die Hij voorbereid heeft deze morgen ook te brengen. En ik wil bidden dat u ons hart zult openen, Heer, voor datgene wat u tot ons wil zeggen. Heer, dat het echt iets mag gaan uitwerken in ons leven. Ik bid uw zegen uit, Heer, over alles wat verder deze morgen gebeurt in Jezus' naam. Amen. We gaan kijken naar de videoclip.
I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall not thirst. I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who believes in me shall never die.
Goedemorgen allemaal. Wat zitten jullie allemaal ver weg, zeg? Kom eens een beetje gezellig naar voren als je wil. Nou, als je niet wil, dan niet. Maar dit is echt, ik zit nu allemaal tegen lege stoelen aan, of sta tegen lege stoelen aan te kijken. Dus jullie zouden mij helpen als jullie een beetje naar voren komen. Dat zou ik fijn vinden. Maar voel je vrij. Ja, die standaard mag opzij. Ja. Kijk, dat wordt opeens een stuk gezelliger hier vooraan. Een stuk warmer ook, ja. Ja, heerlijk die warmte, hè? Goed, wij denken deze week dus na. Je ziet het thema staan over Jezus zien en beleven. We willen Jezus zien, we willen meer zien van Jezus. We willen meer ontdekken van wie Hij echt is. We willen Hem ook in het leven van alle dag gaan ervaren. Dat al die mooie woorden over God, over zijn koninkrijk, over wie Jezus is, dat die niet alleen maar een mooie waarheid zullen zijn, een theologische waarheid, maar dat Jezus werkelijkheid wordt in de dagelijkse praktijk van ons leven. En dat zijn leven ook steeds meer zichtbaar wordt in en door ons leven heen. Daar gaat het deze week om. En dat doen we dus aan de hand van de 7 mooie, indrukwekkende ik ben uitspraken van Jezus. Nou, we hebben afgelopen maandag al nagedacht. Mag ik hem weer eventjes op deze afstandsbediening krijgen? Het is soms even een beetje schakelen tussen het filmpje en de afstandsbediening, zie ik. Blijft spannend, hè? Even een applausje voor onze jonge technicus. Die doet het allemaal heel goed. Super. Oh, hij stond er niet aan. Oh, je moet hem aanzetten. Oh joh, nooit geweten. Ah, ik deed het eigenlijk alleen maar om hem even een applausje te kunnen geven. Kijk, nou doet hij het wel. Afgelopen maandag hebben we nagedacht over die mooie woorden van Jezus die gezegd heeft, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. En in wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Heerlijk deze woorden. We hebben maandag ook nagedacht over het tweede ik ben uitspraak. Jezus sprak opnieuw tot hen en zei: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En we hebben vanuit Genesis 1 gezien wat het licht van het leven is en wat God ook vandaag in ons leven als scheppingsdaad wil doen. Hij wil ons het licht van het leven geven. Nou, vandaag gaan we verder en dan gaan we nadenken. Ik weet niet of we het qua tijd helemaal redden, maar dan hebben we gelukkig vrijdag ook nog. Gaan we nadenken over deze drie ik ben uitspraken. Ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de goede herder, dat is denk ik wel de meest bekende uitspraak van Jezus. En ik ben de opstanding en het leven. Nou, nog heel even terug naar maandag. We hebben toen gezien dat in het Grieks, als Jezus zegt ik ben, dan worden de woorden ego emi gebruikt. En dat betekent letterlijk ik ben. En het mooie van deze twee woorden is dat dat ook de naam is waarmee God zich als Yahweh bekend heeft gemaakt aan Mozes in de woestijn bij die brandende braamstruik, voordat hij naar Egypte mocht gaan om het volk Israël op te roepen: jullie mogen meegaan naar Egypte. En Jezus wil hierin laten zien dat hij God is, dat hij de Zoon van God is, dat hij God zelf is. Hij is Yahweh. En we hebben maandag ook gezien dat hij in die zeven ik ben uitspraken eigenlijk de naam van God, die nog steeds een beetje open is, ik ben, ja, ik ben wie? Nou, dat gaat Jezus vertellen, wie God is. In die mooie zeven uitspraken, hij laat ons zien wie hij is en wat hij voor ons wil zijn. Nou, vandaag gaan we verder met de derde ik ben uitspraak en we gaan lezen Johannes 10 vanaf vers 1. En ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. Je merkt, ik switch soms even wat van vertalingen. Ik kijk meestal even een beetje van, nou, welke vertaling is ook gewoon de mooiste vertaling? Of soms wat zit het dichtst bij de grondtekst enzovoort. Dus ik switch af en toe wat van vertalingen, maar dat staat er altijd even bij uit welke vertaling het dan is. Johannes 10, vers 1 tot 6 gaan we lezen. Voorwaar, ik zeg u. Nou, als Jezus zo begint, dan betekent dat eigenlijk heel eenvoudig. Dan moet je even op het puntje van je stoel gaan zitten. Dan moet je even je oren extra goed openzetten en vooral de oren van je hart. Want dan gaat Jezus iets heel belangrijks zeggen. Alles wat Jezus heeft gezegd is belangrijk. Maar als Jezus voorwaar zegt, dan is het nog belangrijker. Dan is het overtreffende trap. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt hier, waarachtig, ik verzeker u. Dus Jezus gaat ons nu iets verzekeren. En wat zegt hij dan? Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Nou, voordat we dit stukje verder gaan lezen, wil ik jullie eerst even laten zien in welk verband deze woorden staan. Deze woorden volgen op Johannes 9, dat is logisch, nou Johannes 9 komt Johannes 10... Maar de woorden die Jezus hier spreekt zijn een directe reactie op de gebeurtenissen van Johannes 9. Ik zal je even kort vertellen wat er in dit hoofdstuk staat beschreven. Op een dag gebeurt het dat er een blind geboren man in aanraking komt met Jezus. En Jezus op een wonderlijke manier met speeksel en zo, Jezus geneest deze blind geboren man. Een geweldig mooi wonder. Maar het enige wat niet helemaal volgens de wet van Mozes was, dit wonder vond plaats op een sabbat. En nou, ik zou bijna zeggen, de hel breekt los. Want het praatje gaat door Jeruzalem gelijk heen, van ja, er is een blind geboren man genezen, geweldig, maar het gebeurt wel op sabbat. En de fariseeërs en de schriftgeleerden, je ziet ze gelijk al een beetje donker gaan kijken van, maar hou even, wacht even, dat kan niet. Wel fijn dat hij genezen is, nou, misschien hebben ze dat niet eens gezegd. Maar dat zoiets gebeurt op sabbat, dat kan niet. En dan zeggen die fariseeërs letterlijk over Jezus, deze mens kan niet van God zijn, want hij houdt zich niet aan de sabbat. Gelijk een keihard oordeel. Wat gebeurt er dan? De ouders van deze blindgeboren man, die worden op het matje geroepen, die moeten zich verantwoorden bij de leraars van het volk. Maar die maken zich er een beetje makkelijk vanaf, want die zeggen, ja, moet je luisteren, het is onze zoon, je vraagt het zelf maar aan hem. Oké, dus die zoon die wordt erbij gehaald, die krijgt een soort verhoor alsof hij een misdadiger is. Er staat letterlijk dat hij uiteindelijk ook wordt uitgescholden door de fariseeërs en de schriftgeleerden. En hij mag weer gaan en op een gegeven moment moet hij weer terugkomen. En dan lezen we iets heel, heel erg. Hij gaat Jezus verdedigen, dat is mooi. En wat is dan de reactie van de Farizeeërs? We lezen het in vers 34, Johannes 9, vers 34. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, u bent geheel in zonde geboren en onderwijst u ons? Wie denk je wel dat je bent, dat je ons iets kunt vertellen over wie Jezus zou zijn? En dan staat er dit bij, en ze wierpen hem de synagoge uit. Kicked out, gewoon eruit gegooid. Je hoort er niet meer bij, je past niet meer in ons religieuze systeem. En dan gebeurt er iets heel moois. Jezus die hoort dat, dat die blindgeboren man die net genezen was, dat die uit de synagoge wordt gezet. En wat doet Jezus? Hij gaat als een goede herder, hij gaat op zoek naar deze man. Lees maar mee, vers 35. Jezus hoorde, hij hoorde dat dat het gebeurd was, hij hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, als Jezus gaat zoeken vindt hij altijd, toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? Nou, je moet Johannes 9 maar eens verder lezen. Uiteindelijk komt deze man tot geloof. Dus wat er gebeurt die dag in zijn leven, zijn natuurlijke ogen worden genezen waardoor hij gaat zien, maar ook de ogen van zijn hart worden genezen waardoor hij gaat zien dat Jezus de beloofde Messias is. Hij komt tot geloof. Dan heb je volgens mij echt de dag van je leven. Of niet soms? Als je twee keer ziende wordt. Nou, wat ik zo mooi vind, deze geschiedenis is een heerlijke illustratie, dat Jezus juist de mensen die er niet meer bij horen, die er uitgeknikkerd worden, zeg maar de outcast, juist die mensen worden door Jezus opgezocht. Misschien heb je ook wat gevoel dat je er soms een beetje uitgeknikkerd wordt. En Jezus ziet dat en hij zoekt je op en hij vindt je en hij stapt je leven binnen. Dat is Jezus. Dat is een heel belangrijk kenmerk, houd deze gelijk even vast. We moeten nog aan Johannes 10 beginnen, maar dit is een zeer belangrijk kenmerk van een goede herder. Hij zoekt je altijd op en komt naast je staan. Nou, dan gaan we weer terug naar Johannes 10, want wat we nu gaan lezen is een reactie op die gebeurtenis van Johannes 9 en vooral een reactie op de houding van die Farizeeërs. En dan gaat Jezus spreken over de schaapskooi. En gaat hij zich voorstellen als de deur van de schapen en de goede herder. We lezen nog een keer Johannes 10 vers 1. Voorwaar ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur naar binnen gaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Nou, voordat we verder lezen zal ik even het plaatje proberen te schilderen. Wat is een schaapskooi? Nou, als je op de wetten komt, dan weet je gelijk, de schaapskooi, dat is volgens mij het onderkomen van de onderbouwkids van Megakids. Maar dat wordt hier niet helemaal bedoeld, al hoop ik dat dat ook een goede schaapskooi is. Het heet toch nog steeds zo, Gerrit? Ja, hè? Ja, officieel heet het nog steeds zo. Maar een schaapskooi in die dagen was een ommuurde plek, meestal net buiten het dorp. Een soort nachtverblijf waar de schapen 's nachts werden ondergebracht. Ik heb hier even een plaatje meegenomen. Zo zag dat er ongeveer uit. En hoe ging dat in die tijd? Er was één schaapskooi net buiten het dorp of buiten het stadje. En er waren meerdere herders en die kwamen allemaal aan het eind van de dag terug. En ze brachten allemaal hun kudde in diezelfde schaapskooi. En dan was daar een deurwachter, die hield dan 's nachts de wacht over de schapen. Die zorgde dat er verder niks bijzonders gebeurde. En dan 's morgens vroeg, dan kwam de herder weer terug. En dan is het heel mooi, we gaan het straks lezen. De herder kreeg sowieso toegang tot de schaapskooi, omdat de deurwachter hem herkende. En dan spreekt de herder en de schapen herkennen gelijk de stem van hun herder. Dus precies die schapen die bij die herder horen, die spitsen hun oren en ze staan op. En ze gaan achter de herder uit om naar goede weiden te gaan. Wie niet door de deur naar binnen kwam, die had dus per definitie slechte bedoelingen. Want dan kwam hij niet bij de deurwachter langs. En daarvan zegt Jezus, dat zijn de dieven en de rovers. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die herkend wordt door de deurwachter, die toegang krijgt, die door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. Want er zaten dus allemaal verschillende schapen van verschillende kuddes, van verschillende herders. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. Zo werkte dat. Nou, dat is mooi, hè? De schapen die volgen de herder, omdat zij zijn stem kennen. Dus zie dat plaatje even voor je, daar s'morgens vroeg al die schapen, die liggen nog een beetje schaapachtig wat voor zich uit te dromen. En de herder komt binnen en de herder hoeft nog maar een zin uit te spreken en al die schapen oren worden gespitst en de schapen weten het. Aha, dit is onze herder, of dat ene schaap weet, dit is mijn herder, ik kom in beweging, want hij gaat mij naar buiten leiden. We gaan het vanmorgen niet te veel over de schapen hebben. Daar is al genoeg over gezegd, denk ik. We gaan het over de goede herder hebben. Maar toch heel kort even iets over de schapen. Ik heb mij laten vertellen dat schapen, als wij met schapen worden vergeleken, dat het bepaald geen compliment is. Want weet je dat schapen, die zijn in de eerste plaats de meest kwetsbare dieren die er bestaan. Het zijn de meest afhankelijke dieren die er bestaan. En, sorry, het zijn ook de meest eigenwijze dieren die er bestaan. Wie herkent zich in deze omschrijving? Nou, sommigen niet. Nou, daar kom je nog wel achter dan. Maar wij zijn dus de schapen. Jezus is de goede herder en wij zijn de schapen. Dat betekent dus, wat Jezus ons hier wil duidelijk maken, dat wij als schapen van de goede herder, dat wij de goede herder kennen en dat wij dus ook zijn stem herkennen. Dat betekent dus dat de goede herder een sprekende herder is. Heel eenvoudig. Het is dus op een of andere manier heel normaal dat je in je leven als schaap van de goede herder, dat je regelmatig de stem van de goede herder hoort. Dat hij dus tot je spreekt. Dat is de standaard schijnbaar. Zo lees ik dat hier. Ik weet niet of jij er wat anders uit kan halen, maar dit is wat hier staat. Een schaap herkent de stem van de herder. Hoe kun je de stem van de herder herkennen? Dat hij spreekt. Ik kom zeer regelmatig mensen tegen die zeggen van joh, ik leef toch al best wel een poosje met God, maar ik heb eigenlijk nog nooit God horen spreken in mijn leven. Ik ken de stem van de herder niet en ik herken de stem van de herder ook niet. Ik zou niet weten hoe dat gaat. Dat kan maar twee dingen betekenen. Of de herder spreekt niet meer, of het schaap luistert niet meer. Andere mogelijkheden zie ik eigenlijk niet. Weet je, het is een beetje zoals die man die op een dag bij de dokter komt. Er is een film, geloof ik, er komt een vrouw bij de dokter, maar dit is het verhaal van, er komt een man bij de dokter. En die man die zegt tegen de dokter, moet je nou eens luisteren. Deze man ongeveer. Moet je eens luisteren. Dokter, ik weet niet wat er aan de hand is met mijn huwelijk, maar mijn vrouw die zegt de laatste tijd gewoon niets meer tegen mij. Waarop de dokter de man aankijkt en zegt, beste patiënt, je vrouw praat nog steeds, maar je hebt niet in de gaten. Dan weet je dat jij doof geworden bent. Weet je, je kunt zo makkelijk denken, God spreekt niet meer in onze tijd. God spreekt niet meer in mijn leven. Ik ben er ten volle van overtuigd. Omdat het hier staat, omdat Jezus zichzelf zo voorstelt als een sprekende herder. Ik ben er ten volle van overtuigd dat God nog steeds spreekt. Maar de vraag is, luisteren wij nog? We hebben oren aan ons hoofd, maar luisteren we ook met de oren van ons hart? Het was iets wat Jesaja al heel lang geleden moest spreken over het volk Israël. In Jesaja 43 vers 8, jullie zijn blind, ook al hebben jullie ogen. Jullie zijn doof, ook al hebben jullie oren. Dus het kan zijn dat je twee oren aan je hoofd hebt en dat je toch de stem van de goede herder mist. Dat is niet omdat de goede herder niet meer spreekt, maar omdat wij niet meer luisteren. Laat dit, gelijk al aan het begin van deze studie, laat dit een aanmoediging zijn om in je leven te gaan leren luisteren naar de stem van de herder. En wat is er daarvoor nodig? Dat je stil wordt. Dat je gewoon, wat zo mooi staat in een van de psalmen, dat je je ziel tot rust en stilte gaat brengen. Weet je, er zijn honderdduizenden, misschien wel miljoenen christenen in Nederland, die kijken elke dag naar GTST. Goede tijden, slechte tijden. Ja, mijn dochter ook. Ik krijg het er maar niet uit, gebrek aan mijn opvoeding. Maar ik heb een heel goed alternatief voor goede tijden, slechte tijden. Een veel beter alternatief, namelijk goede tijden, stille tijden. Die is veel beter. En als je dit gaat ontdekken in je leven, Dan zegt Jezus, dan zul je de stem van de goede herder gaan horen en je zult hem gaan kennen, je zult hem gaan herkennen. God wil spreken tot ons leven. Hij spreekt door het woord, hij spreekt door studies. Hij wil ook gewoon persoonlijk tot ons hart spreken. Goed, we lezen verder. Vers 6. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Dus de eerste 5 versen die we nu gelezen hebben, zijn een gelijkenis. Het is een verhaal, maar de bedoeling van het verhaal, de diepere laag, de boodschap, de betekenis, wordt niet begrepen door de mensen. En in de versen die we nu gaan lezen, gaat Jezus uitleggen wat hij met dit verhaal bedoelt. Een reactie op wat er gebeurde in Johannes 9. En dan begint hij weer met die woorden, ego emi, ik ben de deur van de schapen. Zo lezen we dat in vers 7. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, blijf goed luisteren. Ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Ja, maar wacht even. Hier klopt even iets niet, hè? Hoe kun je nou, dat heeft men nog niet gelezen, maar dat gaan we straks lezen, dat Jezus zegt, ik ben de goede herder. Hoe kun je nou de goede herder zijn en tegelijkertijd ook de deur voor de schapen zijn? Beetje een lastige combinatie. Nou, toch niet. Dit is eigenlijk één verhaal. Hè? Het zijn 2 ik ben uitspraken, maar het is één verhaal. Wat gebeurde er namelijk in die tijd? Ik liet je net zien dat zo'n schaapskooi meestal net aan de rand van het dorp was. En aan het einde van de dag kwam de herder met de schapen om de schapen in de nachtkooi te brengen. Maar in de zomer en in de herfst, als het daar in het Midden-Oosten steeds droger werd, wat moest er dan gebeuren? Dan moest de goede herder steeds verder weggaan om de grazige weiden te kunnen vinden. En soms zo ver weg dat het niet meer mogelijk was om nog diezelfde dag terug te gaan naar het dorp om de schapen in de schaapskooi te brengen. En wat deed zo'n herder dan? Die improviseerde dan een soort tijdelijke schaapskooi. En wat deed hij dan vervolgens? Dan werd hij zelf, die omheining, dan werd hij zelf 's nachts de deur, hij ging dus in de opening liggen om te voorkomen dat de wolven en beren zouden komen. Hij ging in de opening liggen en hij werd op zo'n manier de deur voor de schapen. Dus het is de goede herder die zelf op dat moment tegelijkertijd ook de deur van de schaapskooi is. Jezus komt in vers 8 nog een keer terug op de dieven en rovers die hij in de gelijkenis had verteld. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Gelukkig maar, zou ik er bijna bij zeggen. Ik heb me wel afgevraagd in de voorbereiding, wie zijn nou die dieven en die rovers? Wie bedoelt Jezus hier? Jezus laat het zelf een beetje open. Het lijkt wel alsof dat een hele brede invulling heeft. Nou, ik heb eens even wat gekeken. Er zijn ook verschillende meningen over wie Jezus hier bedoelt met dieven en rovers. Het zijn de dieven en rovers die voor hem gekomen zijn. Dus voordat Jezus hier op aarde was, waren er ook mensen die stelden zich voor als herder of als deur, maar het waren in werkelijkheid dieven en rovers. Nou, sommigen zeggen dat heeft te maken met de denkers en de schrijvers en de filosofen die voor Jezus hebben geleefd. En dan hebben we het over bekende namen, over Protagoras, over Socrates, over Plato, over Aristoteles. Al die grote mannen met hun mooie verhalen, met hun diepe gedachten, met hun menselijke wijsheden. Ze hadden zoveel wijsheid getoond aan de mensen. Alleen, even terugkomend op maandag, op een of andere manier hadden al deze grote wijsgeren, denkers en schrijvers, ze hadden nooit de honger van het hart kunnen stillen. En nooit de dorst van de ziel kunnen lessen. Ze hadden nooit, het waren de lichten van die tijd, maar ze hadden nooit het licht van het leven kunnen brengen. Daarvoor moest Jezus komen. Al die mensen die voor hem waren geweest met al hun mooie gedachten, het waren eigenlijk dieven en rovers. Weer anderen zeggen, nee, het heeft te maken met een aantal messiassen die in die tijd zich hadden, vlak voordat Jezus naar deze wereld kwam, zich hadden gepresenteerd. En met name uit de geschiedschrijving van Flavius Josephus, een bekende Joodse geschiedschrijver, worden er namen genoemd als Judas Bar Hizkia, een soort Robin Hood van die tijd, die gekomen was, had gezegd, ik ben de Messias, ik kom Israël bevrijden van de Romeinen. Maar het was uiteindelijk een bloedbad geworden. En heb je een zoon daarvan, Judas de Galileër. Ook hij had gezegd, maar nu ga ik echt de Romeinen verdrijven en Israël, ik ga jullie vrijmaken, want ik ben de Messias van God. Maar ook dat was helemaal totaal verkeerd afgelopen. een andere invulling van die dieven en rovers. En zelf denk ik dat Jezus daar vooral hierop doelt. Dat het hier gaat over de geestelijke leiders en de koningen van Israël. Zij die geroepen waren om goede herders te zijn, maar er niet waren. We lezen bijvoorbeeld in Jeremia 50 over de koningen. Mijn volk leek op een kudde verdwaalde schapen. En hun koningen leken op slechte herders die hun schapen expres hadden laten verdwalen. En in Ezechiël 34, dat hele bekende hoofdstuk over waar de goede herder al wordt beloofd. Daar lezen we, daarom zeg ik de Heer tegen die slechte herders, de leiders van die dagen. Mijn schapen zijn door wilde dieren gedood omdat ze geen herder hadden. Want jullie hebben niet op mijn schapen gelet. Het waren slechte herders, het waren eigenlijk geen herders. Het waren de dieven en de rovers van die dagen. Inclusief die farizeeërs uit Johannes 9. Die blinde, genezen man uit de synagoge hadden geknikkerd. Het waren slechte herders. Het waren dieven en rovers. En Jezus die gaat hierop in. En dan vers 9 van Johannes 10. Dan zegt hij het nog een keer. Ik ben de deur. En dan voegt hij daar het volgende aan toe. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Denk nog even aan dat plaatje wat ik net schetste van die geïmproviseerde schaapskooi. Daar ergens midden in de wildernis. Moet je voorstellen, als zo'n schaap die nacht buiten zou blijven, in de wildernis. Ik zei, een schaap is een kwetsbaar dier, een afhankelijk dier. Dat schaap zou het gegarandeerd niet overleven. Er was maar één mogelijkheid voor de schaap om behouden te worden in die nacht. Namelijk dat hij door de deur naar binnen ging, in de schaapskooi verbleef. Anders zou het reddeloos verloren zijn. Wat een mooi beeld wordt ons hier geschetst van ons leven. Wie in zijn of haar leven niet door de deur Jezus Christus naar binnen gaat. Wie niet in de schaapskooi is, die zal uiteindelijk hopeloos verloren zijn. Maar wie door de deur naar binnen gaat, wie in de veilige bescherming van Jezus wil leven, in de schaapskooi, die zal behouden zijn, die zal gered zijn. Daar is het goed, daar waar de herder over ons waakt. En dan de volgende dag, dan komt de herder naar ons toe en dan zegt hij, oké, het is weer licht geworden, je mag weer mee naar buiten gaan, we gaan op zoek naar grazige weiden. Dan staat het zo en er zal ingaan en uitgaan. Misschien heb je wel eens afgevraagd wat betekent dat in- en uitgaan. Nou, dat is een oud-testamentische uitdrukking voor gewoon het leven leven. Kijk maar in Deuteronomium 31 vers 2. Mozes zei tegen hen, ik ben heden 120 jaar uit, ik kan niet meer uitgaan of ingaan. Ik kan het leven niet meer leven, ik ben op, ik ben verzadigd. En die bekende woorden uit Psalm 121, waar we lezen, de Heere zal u uitgaan en u ingaan bewaren van nu aan tot een eeuwigheid. Het gaat hier over het leven leven. En wat zegt Jezus? Als we door de deur naar binnen zijn gegaan, we zijn in de veiligheid van zijn aanwezigheid in de schaapskooi, dan zal hij ervoor zorgen dat we het leven kunnen leven. Inclusief alles. Met Jezus kun je het leven leven en ben je veilig. Hij zal over je waken. Hij is je goede herder. En dan dat laatste stukje van deze zin. Hij zal ingaan en uitgaan en hij zal weide vinden. Zo'n mooi zinnetje dat ons natuurlijk gelijk doet denken aan Psalm 23. Over die grazige weide. Ik las deze psalm van de week even in de basisbijbel. Ik zei al eerder maandag, dat is de opvolger van het boek. Moet eens kijken hoe mooi daar staat. De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Ik kom niets tekort. Hij laat me rusten in groene velden. Hij laat mij drinken uit rustige stroompjes. Ik zie het plaatje helemaal voor me. En als we deze psalm dan toch aan het lezen zijn, laten we hem even helemaal lezen. Hij is zo mooi. Hij geeft me kracht. Dit gaat hier over de goede herder, hè? Hij geeft me kracht. Hij helpt me om te leven zoals hij het wil, omdat hij dat heeft beloofd. Zelfs als ik door een diep, donker dal ga. Een dal van moeilijkheden. Ben ik nergens bang voor. Want ik ben door de deur naar binnen gegaan. Ik ben in de schaapskooi. Ik ben nergens bang voor. Want u bent bij mij. No fear. Want u bent bij mij. Met uw stok en uw herderstaf beschermt u mij. En stuurt u mij bij. Het troost mij dat u dat doet. mijn vijanden zien hoe goed u voor mij bent. U zet een feestmaaltijd voor mij neer. U zalft mijn hoofd met zalfolie. U schenkt mijn beker zo vol dat hij overloopt. Pessimisten die zeggen, het glas is half leeg. Optimisten zeggen, het glas is half vol. Gelovigen zeggen, mijn beker vloeit over. Amen. Mijn glas is te klein, zo kan die ook, ja. Ja, heerlijk. Terug naar Johannes 10. Waar waren we gebleven? Jezus is dus de deur, wie door hem naar binnen gaat, die zal behouden worden. Hij zal ingaan, uitgaan, weiden vinden. En dan lezen we verder in vers 10. En dan komt weer even de dief terug. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Dus weer laat Jezus de dief terugkomen. En ik denk dat de dief uiteindelijk, en dat is wat Jezus ons hier duidelijk wil maken, uiteindelijk de duivel is. De oude slang, de vader van de leugen, de grote verleider. Wat doet de duivel in het leven van mensen? Wat wil de duivel ook doen in het leven van Gods kinderen? Hij kan de dingen soms zo mooi en verleidelijk voorstellen, maar in werkelijkheid doet hij niets anders dan stelen, slachten en verloren laten gaan. Weet je wat de duivel wil stelen in ons leven? Hij wil onze identiteit stelen. Onze waardigheid. Onze zekerheid, onze geborgenheid. Al die heerlijke dingen die we in Christus hebben gevonden. Hij probeert het voortdurend te stelen. Herken je dat? Dat hij in je denken probeert binnen te komen. Dat hij in je leven probeert binnen te komen. En hij probeert dat wat je in Christus hebt ontvangen. Hij probeert dat weer terug te roven. Het is gewoon een dief, een ordinaire dief. En hij is gekomen om te slachten. Dat betekent dat de duivel eigenlijk niets anders wil en doet dan kapot maken wat God zo mooi heeft gemaakt. De duivel is gekomen om goede huwelijken te slachten. De duivel is gekomen om jonge mensen te slachten. De duivel is gekomen om alles wat God zo mooi heeft gemaakt, om het kapot te maken. Dat is het werk van de duivel. En hij wil verloren laten gaan. Hij wil ons losers maken. In Christus zijn we meer dan overwinnaar, maar de duivel wil van ons losers maken. Maar wat een tegenstelling, ik wil niet te veel over de duivel zeggen, weg ermee. Wat een tegenstelling met wat we hier lezen over Jezus. Jezus zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Amen. Dit is wat Jezus ons aanbiedt, als de goede herder. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben, zoe. Dat mooie Griekse woord, weet je wel, waar we het maandag over hebben gehad. Dat eeuwige leven, dat echte leven, dat innerlijke leven, waardoor de honger van ons hart gestild wordt en de dorst van onze ziel gelest wordt. Dat leven, dat is in Jezus Christus naar ons toegekomen. En er staat erbij, en overvloed. Dat woord vind ik zo mooi, dat het erbij staat. Jezus is gekomen opdat we leven hebben en overvloed hebben. Even dat woordje overvloed. Je merkt wel, ik hou ervan om gewoon even bezig te zijn met de diepere lagen van zo'n woord. Nou, het woord overvloed, dat in het Grieks heet dat perissos. Perissos. En moest kijken wat de betekenis is van dit woord. Ik was er helemaal van onder de indruk toen ik dit in de voorbereiding tegenkwam. Perissos betekent buitengewoon, uitmuntend, buitensporig. Wat de maat overtreft of te boven gaat. We hebben het dus nu over het leven dat Jezus als goede herder ons aanbiedt. Dat is niet het leven van de middelmaat. Dat is niet het leven van een beetje. Dat is niet een leven van af en toe is het voor adem, maar voor de rest is het vooral afzien. Weet je, soms kom ik gelovigen tegen en die praten over een christen zijn alsof het een zware last is. Ja, oké, Jezus zegt neem je kruis op en volg me. Ja, dat is waar. Maar Jezus, hij belooft ons overvloed. En dat woord dat gaat hier zowel over kwaliteit als over kwantiteit. En eigenlijk wat Jezus ons hier belooft, dat is het leven van het beloofde land. Weet je, ik geloof met mijn hele hart dat God ons niet gemaakt heeft voor Egypte. Daarom stuurde hij Mozes om ons uit Egypte weg te leiden en te brengen naar het beloofde land. Of zit er hier toevallig iemand die in Egypte geboren is? Dan is hij niet meer, nee precies. God heeft ons niet gemaakt voor Egypte. Maar God heeft ons ook niet gemaakt voor de woestijn. Weet je dat Israël had in een paar weken tijd vanuit Egypte in het beloofde land kunnen zijn. Het had in een paar weken tijd rond kunnen komen. Zo'n eind is dan ook weer niet tussen Egypte en een beloofde land. Maar ze deden er 40 jaar over. En ik heb het idee dat dat soms ook wel in ons leven is. Ik zei je maandag, het is voor mij een beetje een jubileumjaar. Ik ben 40 jaar christen. En als ik kijk op 40 jaar christen terug in mijn leven, dan denk ik van ik heb veel te veel jaren van die 40 jaar eigenlijk gewoon in de woestijn rondgezworven. Maar we zijn gemaakt voor het beloofde land. Jezus is gekomen om ons leven en overvloed te geven. Het land overvloeiende van melk en honing. Waarom deed Israël zo lang over? Waarom waren ze niet na 3 weken in het beloofde land, maar pas na 40 jaar? Mag ik je een paar dingen noemen? Vanwege hun ongeloof, de eerste keer toen ze aan de poorten van het beloofde land stonden. Je kent het verhaal, hè? De 10 verspieders, de 2 verspieders. Ze konden het niet geloven. Vanwege ongeloof, lezen we in de Hebreeënbrief, moesten ze terug de woestijn nu. Geloven we het, als Jezus zegt, ik ben gekomen, dat je leven hebt en overvloed? Of halen we deze geweldige woorden van Jezus onderuit met onze heerlijke geestelijke of minder geestelijke jamaars? Geloven we het echt? Een andere reden waarom het volk er zo lang over deed, was gewoon ongehoorzaamheid. Ik denk dat je de geschiedenis wel een beetje kent. De geschiedenis van het gouden kalf, de geschiedenis van de opstand tegen, bij Meriba, de geschiedenis van de opstand tegen Mozes. Voortdurend was er ongehoorzaamheid, waardoor het volk maar in de woestijn bleef hangen en ze kwamen maar niet verder. Ze kwamen maar niet bij het beloofde land. Weet je wat ook opvallend was? 40 jaar lang, en Mozes had er echt zo'n sik van. Misschien wel letterlijk. 40 jaar lang had hij te maken met een volk dat liep te mopperen, liep te murmureren, dat verbitterd was. Telkens weer was er bitterheid in het hart van het volk. En nog zo'n moment, ik heb er 2 jaar geleden hier een keer op de bed over gesproken bij de jongeren, dat ze op een dag zeggen tegen elkaar en tegen Mozes, ach, waren we nog maar in Egypte? Daar was het leven goed. Het terugverlangen naar Egypte, waardoor je nooit aankomt in het beloofde land. Weet je, ik denk dat dit misschien ook wel de 4 redenen zijn in onze levens, waarom we soms nog zo weinig ervaren van dat echte leven, dat zoe leven en van die echte overvloed die Jezus ons heeft beloofd. Omdat ze soms net zulke eigenwijze schapen zijn als het volk Israël in de woestijn. Het is tijd voor de 4e ik ben uitspraak van Jezus. En eigenlijk is die al volop voorbij gekomen, want het loopt in deze geschiedenis helemaal door elkaar heen. Ik ben de goede herder. Maar in vers 11, wat we nu gaan lezen, daarin gaat hij dat heel expliciet ook benoemen. Johannes 10, vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Vers 12, maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. Lees je het goed? Er staat hier, de huurling die de schapen niet tot eigendom heeft, dat betekent dat de schapen wel het eigendom zijn van de herder. Hebben we dat even goed in de gaten? We leven soms nog steeds alsof we van onszelf zijn, alsof we baas in eigen buik en baas in eigen leven zijn. Maar je bent niet meer van jezelf. We zijn van de herder, we zijn eigendom van de herder. Lees maar mee, 1 Korintiërs 6 vers 20. Sorry, jullie zijn nu van Christus. Want hij heeft jullie gekocht door voor jullie te sterven. En de NBV zegt het zo, u bent gekocht en betaald. Dat vind ik heel mooi. Want weet je, soms gaan mensen naar een garage toe, zien een hele mooie auto staan, hebben er eigenlijk geen geld voor, maar ze kopen de auto op afbetaling. Dan kun je je afvragen, van wie is die auto op dat moment? Is die nou al wel van jou of is die eigenlijk nog van de garage? Want je moet het nog betalen. Maar als je een auto gekocht en betaald hebt, dan is die echt helemaal van jou. We zijn gekocht en betaald. En Petrus zegt, we zijn betaald niet met goud en zilver, dat vergankelijk is. We zijn betaald met het kostbare bloed van het lam, Jezus Christus. We zijn eigendom van de herder. En daarom heeft hij het recht op ons leven. Daarom mag hij zeggen of we naar links en naar rechts gaan. Daarom mag hij zeggen, we gaan vandaag naar die grazige weide en niet naar die. Hij is gewoon, om het even heel plat te zeggen, hij is de baas van ons leven. Met een grote hoofdletter. Hij is de herder en wij zijn zijn eigendom. Maar we lazen nog wat in vers 12. En dat was misschien een beetje dreigend. Namelijk over een wolf die komt en die grijpt en die uiteendrijft. Weet je, als je niet zou weten dat we nu met Johannes 10 bezig zouden zijn, en je zou niet weten dat ik een bijbelstudie zou gaan doen, en ik zou hier vanmorgen zijn begonnen met, jongens, ik ga jullie een verhaal vertellen over dieven, over rovers en over wolven. Dan denken jullie allemaal, aha, hij gaat een sprookje vertellen. Maar dit is geen sprookje. Wat Jezus ons hier vertelt, heel veel mensen denken dat het een sprookje is. Dat de duivel een sprookje is. Iets uit de middeleeuwen, achterhaald, wij weten beter. Het is geen sprookje, dit is de geestelijke werkelijkheid waar we mee te maken hebben. We zijn eigendom van de herder. We zijn veilig, we zijn in een schaapskooi. Ja, maar tegelijkertijd leven we in een wereld waar de duivel rondgaat als een dief, een rover, een leeuw, een brullende leeuw, een wolf. En we hebben ermee te maken. En denk niet dat dat aan jouw leven of aan jouw kerk voorbij gaat. Maak even een sprongje in de tijd. Paulus, vlak voordat hij naar Jeruzalem gaat om daar te worden veroordeeld, heeft een ontmoeting met de oudste van de kerk in Efeze. En dan bijna aan het einde van het gesprek op een strandje, ergens op een Grieks eiland, zegt hij dit tegen die oudste. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. Daarom, wees waakzaam. Wees waakzaam. En ik geloof dat dat een profetisch woord is geweest van Paulus, dat uitkomt tot op de dag van vandaag en alleen maar meer en meer en meer uit zal komen. We hebben te maken met wrede wolven die de kudde binnenkomen en de kudde niet sparen. En daarom wees waakzaam. En hoe kunnen we veilig zijn tegen de aanvallen van wolven, van dieven en rovers? Ga door de poort naar binnen, ga door de deur naar binnen. Wees in de schaapskooi, leef in de bescherming, in de tegenwoordigheid van Jezus. Ook Jezus waarschuwde trouwens over wolven. Hè? Pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Dan vers 14 van Johannes 10. En dan gaat Jezus opnieuw vertellen, verklaren dat hij de goede herder is. Ik ben de goede herder. Dus niet al die mensen die al voor mij zijn geweest, niet al die valse herders die er zijn geweest. Ik ben de goede herder, die goede herder die ons in Ezechiël 34 al was beloofd. Er komt een dag dat de Heer een herder zal aanstellen voor zijn volk en dat zal de goede herder zijn. En dan staat erbij, en ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Kennen en gekend worden. Dit spreekt van een hele diepe relatie tussen Jezus en zijn discipelen. Tussen de goede herder en zijn schapen. Een relatie van kennen en gekend worden. Waar we deze week mee bezig zijn om Jezus beter te leren kennen. Dat is het verlangen van ons hart. En moet eens kijken wat hij dan zegt. Dan zegt Jezus, ik wil dat wij zo'n relatie hebben. Ik wil dat ik jou zo ken en jij mij zo kent. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Zo'n diepe relatie wil Jezus uiteindelijk met ons hebben. En het voert nu te ver om alle teksten daarover te gaan lezen. Die staan ook allemaal op het werkblad, dus je kunt dat thuis allemaal nog eens rustig nakijken. Maar er worden een paar hele bijzondere dingen ons geopenbaard in de schrift over die relatie die er is tussen de Vader en de Zoon. Ik noem je even drie dingen. In de eerste plaats lees je over een hele diepe wederzijdse liefde. Jezus zegt, ik heb de Vader lief. En de Vader zegt, ik heb de Zoon lief. We lezen over een diepe wederzijdse vreugde. Jezus, daarover lezen we in Spreuken 8, dat hij grote vreugde vond in het zijn bij de Vader. En wat zegt de Vader over de Zoon na de doop? Dit is mijn Zoon in wie ik vreugde vind. En we lezen over deze relatie tussen de Vader en de Zoon een diepe wederzijdse verbondenheid. Jezus zegt, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Nou, zo'n diepe relatie wil Jezus met ons hebben. En ik hoop dat je dit herkent, dat dit jouw beleving is, dat dit jouw leven is. Dat je zegt, ja inderdaad, de relatie die ik mag hebben met Jezus en door hem heen en in hem ook met de Vader, die wordt gekenmerkt door liefde. Waardoor de angst verdwijnt. Die wordt gekenmerkt door vreugde. In plaats van dat het soms allemaal zo zwaar en zo moeilijk is. Die wordt gekenmerkt door verbondenheid. Ja, ik weet mij verbonden met Jezus. En dan het laatste wat Jezus in dit vers zegt, en ik geef mijn leven voor de schapen. Dit is onze herder. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij is voor ons aan het kruis gegaan. Hij gaf alles wat hij had. Je mag dit laatste vers ook zo vertalen. En ik geef mijn leven ten gunste van mijn schapen. Of zelfs in plaats van mijn schapen. Dus moet je even voorstellen, toen Jezus dus aan het kruis hing, toen onze goede herder aan het kruis hing, toen hing hij daar in onze plaats. En dus als je naar het kruis kijkt, dan moet je gewoon maar even bedenken van, oh ja, daar had ik eigenlijk moeten hangen. Maar Jezus, onze goede herder, die zijn leven voor ons gaf, hij wilde in onze plaats aan het kruis gaan. Geweldig. Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk al jarenlang zo enthousiast over dit beeld van de goede herder. Alle zeven ik-ben-uitspraken spreken me aan, maar juist omdat die anderen zijn misschien soms nog wat abstract, hè? Maar dit is zo concreet, het komt zo dichtbij. Jezus is mijn goede herder. En een tijdje geleden toen had ik gewoon even een moment dat ik erover nadacht en ik voelde mijn enthousiasme voor de goede herder. En ik denk, ik ga gewoon eens voor mezelf opschrijven waarom ik zo enthousiast ben over deze goede herder. En ik vond het net, Wim, je hebt me net even heel erg bemoedigd. Vlak voordat we begonnen, kwam Wim, onze gebedsman, kwam even naar me toe en die zei van, Wim, ik geniet altijd zo van je omdat je altijd zo enthousiast praat over God. Ja, dat is niet zo moeilijk als je enthousiast bent. Ik ben zo enthousiast over de goede herder. En heerlijk om daarover te spreken. Ik zou er uren over kunnen spreken. Maar mag ik gewoon eens doorgeven wat ik toen, nou, in een minuutje of 10 heb opgeschreven en misschien is het wel een getuigenis van mijn 40 jaar schaap zijn van de goede herder. Waarom ben ik zo enthousiast over deze goede herder? Ik lees het je gewoon maar even voor. Omdat hij mij beschermt wanneer ik word aangevallen. Omdat hij mij zoekt wanneer ik ben afgedwaald. Omdat hij mij bemoedigt wanneer ik mij verslagen voel. Omdat hij mij geneest wanneer ik ben verwond. Omdat hij mij zalft wanneer ik vermoeid ben. Omdat hij mij leidt wanneer ik de weg niet meer weet. Omdat hij mij tot rust brengt wanneer het stormt in mijn leven. Omdat hij me leert te zwijgen wanneer ik weer eens loop te blaten als een schaap. Omdat hij mij altijd weer liefdevol vermaant wanneer ik weer eens eigenwijs ben. Omdat hij mij optilt wanneer ik gevallen ben. Omdat hij mij vertroost wanneer ik verdrietig ben. Omdat hij mij bevrijdt wanneer ik vastgelopen ben. Omdat hij mij kracht geeft wanneer ik zwak ben. En ik zou nog uren door kunnen gaan. Maar de laatste, omdat hij mij vreugde geeft wanneer ik terneergeslagen ben. Er is een tienerliedje, ik ben geen tiener meer, maar sommige tienerliedjes zing ik graag mee. Mijn herder, dat bent u. Kennen jullie die? Mijn herder, dat bent u. Nou, dat, wauw, dit is mijn herder en daarom ben ik zo enthousiast over. Omdat hij al deze dingen in mijn leven doet en hij wil al deze dingen ook in jouw leven doen. Hij wil je leven en overvloed geven. Hij wil elke dag met jou door het leven gaan als de goede herder. Het laatste kwartier, het gaat lukken om ze alle drie vanmorgen te doen. Het laatste kwartier wil ik graag met jullie nog nadenken over, ik ben de opstanding en het leven. En het lijkt misschien nu even een hele grote switch naar een heel ander verhaal, maar ik zal je laten zien dat dit alles te maken heeft met het is eigenlijk weer een logisch vervolg op het feit dat Jezus voor ons de deur is en voor ons de goede herder is. Ik ben de opstanding en het leven. De vijfde, ik ben uitspraak van Jezus. Jezus spreekt deze woorden uit vlak voor de Dat ongelofelijke wonder dat Lazarus, die al 4 dagen in het graf ligt, tot leven wordt gewekt en naar buiten komt. Als een bewijs dat deze woorden van Jezus geen grote woorden zijn zonder inhoud. Geen bla-bla verhaal zoals al die wijsgeeren en filosofen van voren met hun grote mooie uitspraken. Jezus laat in Johannes 11 zien, als ik zeg ik ben de opstanding en het leven, dan zal ik het ook laten zien dat het echt waar is. En daarom moest Lazarus uit de dood opstaan. Om te bewijzen dat deze woorden 100% ja en amen zijn. 100% waarheid zijn. Jezus, de opstanding in het leven. Hij heeft de macht zelfs over een dode die al 4 dagen in het graf ligt. Even het verhaal. Lazarus, een broer van Maria en Martha. Ze wonen met z'n drieën in 1 huis, zo lijkt het. En deze familie heeft niet alleen hun hart geopend voor Jezus, maar ook hun huis. En Jezus en zijn discipelen, ze waren hier regelmatig te gast. En op een dag gebeurt het dat Lazarus ernstig ziek wordt. Zo ernstig dat zijn zussen wel aanvoelen, dit gaat fout aflopen. En ze sturen heel snel een bode naar Jezus, die is een paar mijlen verderop. En zeggen, Jezus, Lazarus is ziek. Met andere woorden, wilt u nu alsjeblieft de biezen pakken en gelijk naar ons toekomen? Maar Jezus besluit om gewoon door te gaan waar hij mee bezig is. En aan het einde komt hij pas aan bij Maria en Martha als Lazarus al 4 dagen in het graf ligt. En daar stappen we even in. Johannes 11, vers 20. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging hij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ja, ik weet dat hij zal opstaan. Bij de opstanding op de laatste dag, dat leerden ze in de synagoge. Dat was het Joodse onderwijs, ik weet het natuurlijk. Ik weet precies wat u bedoelt, Jezus. Nou, Jezus zei tegen haar, Ik ben de opstanding in het leven, wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Dat was toen een vraag aan Martha, maar dat is ook de vraag aan ons vandaag. Gelooft u dat? Wat Jezus hier zegt. Nou, tot zover even deze woorden uit Johannes 11. Maar even terug naar vers 20. Moet je opletten hoe Martha reageert. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Ik proef hier een heel voorzichtig, maar toch overduidelijk verwijt. Of misschien beter gezegd, teleurstelling. Heer, als u hier was geweest, hè, dan was dit niet gebeurd. Ken je dat? Je kijkt terug op dingen in je leven. Misschien korter geleden. Of misschien veel langer geleden. Misschien zijn er dingen gebeurd in je jeugd. En misschien is er ergens, misschien heb je het nooit zo letterlijk gezegd, maar ergens diep van binnen in je hart ook zo'n gevoel. Maar Heer, als u er was geweest, dan zou dat nooit zijn gebeurd. Of misschien wel meer de vraag, Heer, ik geloof dat u er altijd bij was. Psalm 139, u bent altijd bij me. Dus toen dat gebeurde in mijn leven, u was erbij en toch gebeurde het. Ik heb in de loop van mijn leven best wel met heel wat mannen en vooral vrouwen gesproken die slachtoffer zijn geweest van incest. Heer, u was erbij en u liet het toch gebeuren. Hoe kan ik dat rijmen? Hoe kan het nou zijn dat u de goede herder bent die altijd over mij waakt, dat u de God bent van liefde, vertrouwen en genade en toch is dat gebeurd? Waarom moest mijn kind sterven? Waarom moest mijn man sterven, mijn vrouw sterven? Waarom ging mijn huwelijk kapot? Heer, waar was u? Ken je dat gevoel? Dat je het niet begrijpt? En dat er diep van binnen ook wel een teleurstelling is. Teleurgesteld in God. Ik denk als ik een boek zou schrijven met de titel Teleurgesteld in God, dat het een bestseller zou worden. Omdat zoveel mensen dat herkennen. Dat zeggen we natuurlijk niet op de evangelische camping de Bethel, want dan doen we alleen maar mooie geloofsuitspraken. Maar even, we zijn toch onder ons. Wie kent dat? Dat je soms echt teleurgesteld bent in God? Ik ben soms heel erg teleurgesteld geweest in God. En dat ik dacht van, Heer, als u hier was geweest, dan zou dat niet zijn gebeurd. En ik geloof dat u er wel bij was, maar dan begrijp ik er allemaal niks meer van. Waarom het dan toch gebeurd is. Ik snap er soms helemaal niks van. Weet je, ik, Ik doe soms hier wel af en toe alsof ik heel veel over God weet, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik begrijp meer niet van God dan wel van God, hoor. Wees gerust. Ik snap er soms helemaal niets van. Als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet zijn gestorven. En dan voegt Marten er nog iets aan toe, maar ik vind eerlijk gezegd, en dat zal straks ook wel duidelijk worden, ik neem het haar niet kwalijk, maar ik vind eerlijk gezegd een beetje een cliché-opmerking die ze nu gaat plaatsen. Zo'n beetje van, ze schrok van haar eigen opmerking, oh, laat ik er gelijk even een vrome opmerking overheen maken, maar nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal, maar verderop blijkt wel heel snel dat ze eigenlijk geen verwachting had. Dus dit was niet een echte geloofsuitspraak. En dan de reactie van Jezus. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. En Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Hier wordt duidelijk dat Martha wel verwachting had, maar niet voor het nu, voor het leven hier. Ja, ze had verwachting voor wat later zal gebeuren. Dan op de jongste dag, dan gaat het allemaal, dan gaat het grote feest losbarsten. En weet je wat we hier ontdekken is wat denk ik speelt in heel veel levens. We zijn heel erg bezig met de dingen van het verleden die we soms met ons meedragen en waarin we teleurgesteld zijn en waarover we pijn hebben. Helaas moeten een aantal mensen nu hun kinderen op gaan halen. Heb een goede dag verder. Ze leven in het verleden en zijn teleurgesteld en dragen nog steeds de pijn en zitten in een soort ongoing verwerkingsproces. Dat is de ene kant. En de andere kant van hun geloof, dat is gewoon gericht op de toekomst. Ja, later, als Jezus terugkomt, de nieuwe hemel en de aarde, dan zal alles goed komen. Dus we leven met één been in het verleden en met de andere been in de toekomst. Maar we zijn toevallig wel mensen van vandaag en hier en nu. Het is nu 18 juli 2018. En dan Jezus, die kijkt Martha aan. En hij zegt tegen Martha, Martha, wil je me gewoon door je tranen heen? Wil je me gewoon eens even aankijken? En misschien moest Jezus ook wel door zijn tranen heen kijken naar Martha. Want we lezen in dit hoofdstuk, de kortste Bijbeltekst, Jezus weende vanwege zijn vriend Lazarus. En Jezus, hij kijkt Martha aan en hij zegt tegen Martha, Martha, je hebt het over het verleden. Je hebt het over de toekomst. Hallo, ik ben het. Ik sta hier vandaag, 18 juli 2018, ik sta hier vandaag voor je. Ik ben niet alleen de God van het verleden, niet alleen de God van de toekomst. Vandaag, hier en nu, in dit leven, ik ben de opstanding. En ik ben het leven. Met andere woorden, we mogen Jezus nu al ervaren in ons leven. Dat beloofde land, dat leven en die overvloed. Dit is de uitwerking ervan. Jezus had gezegd, ik ben gekomen opdat jullie leven hebben en overvloed. En hier gaat hij een stap verder en hier zegt hij, ik ben dat leven. En ik ben die overvloed. Ik ben de opstanding en het leven. Ik wil vandaag jouw leven binnenkomen en je mag vandaag ook al de opstandingskracht in je leven gaan ervaren. En morgen opnieuw en overmorgen weer opnieuw. God is de God van het verleden, van de toekomst en van het heden. Hij die is, die was en die komen zal. Hij is voor vandaag de opstanding en het leven. En dat is wat Paulus bedoelt, die tekst die we maandag hebben gelezen. Ik wil Christus kennen en ik wil de kracht van zijn opstanding ervaren. Dus dat je gewoon in het leven van alle dag, in de dagelijkse praktijk van je leven, dat je Jezus mag gaan ervaren als de opstanding en als het leven. En dan mag je een heel nieuw leven gaan leiden, weet je dat? Weet je wat het grote verschil is tussen Jezus of zonder Jezus leven en met Jezus leven? Zonder Jezus leven leef je een oud leven en blijf je een oud leven leven. Dat is het leven waarin het draait om ikke en de rest kan stikken. Maar met Jezus mag je een nieuw leven gaan leven. En dat is waar Paulus over schrijft in Romeinen 6 als hij ingaat op de betekenis van de doop. Lees maar even mee of je nou voor de volwassen of kinderdoop bent, dat maakt even niet uit. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Onze oude mens, ons oude ikke is met Christus gekruisigd, is gestorven, is begraven. Om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, hij is de opstanding, mogen we een nieuw leven gaan leiden. Een leven waarin we niet meer worden geregeerd door angst, door zonde, door dood, waarin we Het leven, het Zoe-leven mogen gaan leven. De volheid van het leven van Jezus in ons leven mogen gaan ervaren en beleven. Jezus die staat vandaag ook voor ons. Hij stond toen voor Martha, die zo vol rouw en zo vol verdriet was. Hij staat vandaag ook voor ons en hij zegt, mag ik in jouw leven binnenkomen als de opstanding en het leven. En mag ik je vanuit de dood, mag ik je naar het leven gaan brengen. Weet je, we hebben soms in ons leven situaties waarbij je het gevoel hebt, het zit op een dood spoor. Er kunnen soms situaties zijn dat je zegt, of dat je denkt van, ik weet niet hoe ik verder moet, het lijkt wel alsof het allemaal dood is gegaan. Soms kun je dat over je huwelijk hebben, mijn huwelijk zit op een dood spoor. Je kunt het over je relatie met God hebben, je kunt het over zoveel situaties in je leven hebben, dat je denkt van, waar is het leven gebleven, waar is de overvloed gebleven? En dan zegt Jezus, maar ik die in jou woont, Christus, hij leeft in mij. Ik ben de opstanding en ik ben het leven. En moet je even heel goed tot je laten doordringen. Jezus zegt tegen een dode man die al 4 dagen in het graf ligt. Lazarus, kom naar buiten. Moet je even weten, dat staat hier niet voor niets zo heel nadrukkelijk. Moet je even weten, in het Jodendom was een gedachte, ik weet niet precies waar die vandaan komt, in ieder geval niet uit de Bijbel, maar het was een gedachte in het Jodendom. De eerste 3 dagen na je overlijden was je ziel nog ergens in de buurt om te proberen weer terug te komen in je leven, in je lichaam, om verder te kunnen leven. Maar na de 4e dag verdwijnt de ziel voorgoed van het lichaam en is er geen hoop meer. En Jezus die wacht uitgerekend 4 dagen. Om duidelijk te maken, dit is een compleet hopeloze situatie. Hier is niets meer aan te doen. Lazarus is dood en je zult moeten wachten tot de jongste dag, totdat hij opstaat. Maar Jezus, de Heer van het leven, de opstanding in het leven zelf, die laat zien dat voor hem alle dingen mogelijk zijn, dat bij hem geen hopeloze situaties zijn en dat waar de dood zo definitief dood lijkt te zijn, hij spreekt en Lazarus, hij komt naar buiten. Er moest wel eerst iets gebeuren. Ik weet niet of u dat opgevallen is. We hebben nu niet het hele verhaal gelezen, maar je moet het maar eens uitlezen, Johannes 11. Voordat Jezus spreekt, Lazarus komt naar buiten, zegt hij tegen de mensen, je moet wel eerst even die grote steen die voor het graf lag, wegrollen. Weet je, wij hebben de neiging om de dingen die in ons leven dood zijn, op een dood spoor zitten, waarin we vastgelopen zijn, waarin we niet meer verder kunnen, om die weg te stoppen en er een hele grote steen voor te plaatsen, zodat niemand het ziet en dat je er zelf ook geen last van hebt. Maar Jezus zegt, wil je de steen voor die ruimtes, voor die dingen in je leven, waarin je vastgelopen bent, wil je de steen wegrollen, dat mag je zelf doen. En dan spreekt Jezus dat woord, Lazarus kom naar buiten. En de dood, die al 4 dagen lang definitief leek te zijn, de dood moet wijken voor het leven. Jezus is het leven. Jezus is de opstanding ook voor iedere situatie in ons leven. Ik zei maandag nog iets. Ik zei maandag dat ik 40 jaar discipel ben van Jezus. Daar wil ik niet elke keer op terugkomen. Maar ik zei erbij, maar wel met vallen opstaan. En het was niet zomaar een nederige opmerking. Dat is gewoon de werkelijkheid. Met vallen opstaan. Maar weet je waarom ik 40 jaar lang achter Jezus aangaande, 40 jaar lang regelmatig ben gevallen, in kleine dingen en soms in grote dingen, waarom ik ook 40 jaar lang elke keer weer kon opstaan? Omdat Hij de opstanding en het leven is. Mag ik afsluiten met deze tekst? Staat er even deze. Spreuken 24 vers 16. Een rechtvaardige komt 7 maal ten val, maar telkens staat hij op. Een goddeloze struikelt door zijn slechte daden en komt voorgoed ten val. Dus een rechtvaardige, dat is niet iemand die nooit valt. Nee, een rechtvaardige, dat is iemand die door Christus rechtvaardig is en af en toe nog steeds op zijn snuffert gaat, maar omdat Jezus de opstanding in het leven is, telkens weer mag opstaan en verder mag gaan. Mag ik je vragen om je ogen te sluiten? En ik wil samen met je bidden. Heer in de hemel, we hebben vanmorgen weer opnieuw mogen horen wie u bent. U hebt vanmorgen opnieuw uw visitekaartje afgegeven. En Heer, we zijn opnieuw onder de indruk gekomen van wie u bent. U bent voor ons de deur. U bent voor ons de goede herder. U bent voor ons de opstanding en het leven. En het woordje leven, dat komt steeds weer terug. U bent het brood des levens. U geeft het licht van het leven. U geeft leven en overvloed. U bent het leven. Het draait om leven, leven, leven. U bent het leven. U bent de opstanding. Wij eren en aanbidden u. En Heer, dank u wel dat u met dit leven, met dat echte, vernieuwende, baanbrekende, bevrijdende, genezende leven, dat u in onze levens wilt binnenkomen, in de dingen die in het verleden zijn gebeurd, waarvan we misschien ook met Martha mee zeggen, Heer, als u erbij was geweest, dan was het niet gebeurd. En als u er wel bij was, dan snappen we het niet meer. U wilt met leven komen in ons verleden. En u wilt met leven komen in ons heden. En we mogen uitzien naar leven, eeuwig leven voor de toekomst. Maar Heer, nu vandaag hier, 18 juli 2018, spreekt het onze harten. En als het nodig is dat wij vandaag een steen wegrollen, om dood in ons, om dingen die gebroken zijn, waar het donker is, waar geen overwinning is, waar pijn en verdriet regeren, waar angst regeert, om die dingen in het licht te brengen bij u. En dan wilt u vandaag ook, als de opstanding en het leven, tegen een ieder van ons zeggen, kom naar buiten. Lazarus, of hoe je ook heet, kom naar buiten. Kom in het volle licht van Jezus staan. En ontdek, hij is de opstanding en het leven. En waar dood is, brengt hij echt leven. En als er dingen vandaag zijn die je bij Jezus wilt brengen, ik stel voor, misschien mag de muziek vast gaan spelen, dat we gewoon even een moment van rust hebben. Een goede tijd, stille tijd. En dat je de dingen naar Jezus uitspreekt. En ik wil je vragen, als je vandaag een keuze wilt maken om dingen bij Jezus te brengen. Om je te laten vullen met de opstanding en het leven zelf. Met het leven en de overvloed die hij te bieden heeft. Ik wil je vragen om dan te gaan staan. En gewoon staande je ogen te sluiten en de dingen naar Jezus toe uit te spreken. Mag hij vandaag je leven binnenkomen. En jou misschien door je tranen heen aankijken en zeggen, mijn zoon, mijn dochter, ik wil vandaag voor jou de opstanding en het leven zijn. Ik wil vandaag voor jou de deur zijn. Ik ben jouw goede herder.